Dit is aflevering nummer 6, de laatste aflevering van de special over de zilveren munten. Ik zit hier wederom met Remy en met Sufula. En
hoi.
We hadden beloofd in de vorige aflevering dat we zouden gaan uitzoeken hoe die jongens en mannen die dat zilver gesmokkeld hadden, onder hun kleren hadden verstopt aan boord, hoe ze eigenlijk aan dat zilver waren gekomen.
Ja, dat smokkelzilver. Dat illegale geld.
Ja, want hoe komt een arme stakker aan genoeg geld om, nou ja, überhaupt zoveel zilver te kunnen krijgen?
En wat nou zo bijzonder is, de twee historici waarmee ik door Amsterdam heb gelopen,
Christian van Bokhoven
en Jelle van Lottem.
Precies. Die namen mij mee naar een straat waar bemanningsleden dat zilver daadwerkelijk konden lenen. En hoe dat in zijn werk is gegaan, daar gaan we naar luisteren.
In Amsterdam.
Christian, we zijn intussen bij de Bethanienstraat en jij zei van tevoren, daar moeten we heen. Want daar is iets speciaals over te vertellen. Wat zien we hier?
Nou ja, de Bethanienstraat is een plek waar een van de hoofdpersonen uit het onderzoek naar die zeelieden die geld leende, waar die woonde.
Ja.
En zoals ik net al aangaf, we weten niet zo heel erg veel over dat soort mensen uit het verleden. Die gewone mensen. En dit is toevallig eentje waar we uit onderzoek wel het een en ander van weten. Ik heb het over Metje van Velzen.
Mm-hmm.
Die woonde hier. En die is met haar man, Jan. Die zat in de business van het geld lenen aan zeelieden.
Okay.
Dus de weinige documenten die we daarvan hebben teruggevonden, daar staat zij op.
Maar nou komen we bij het punt wat onze zoektocht uiteindelijk was. Van hoe zit dat nou met al die zilveren munten die mensen aan boord hadden.
Precies. Dus er waren veel van die zeelieden. Die tekenden zo'n schuldbewijs. Een obligatie. Ze konden daar twee dingen mee doen. Ze konden hem aan hun logementhouder geven in ruil voor het verblijf. Anderen verkochten hem.
Wacht even. Je komt hier en wat doe je dan? Dan koop je een obligatie.
Nou ja, je gaat naar uiteindelijk als je bent aangenomen bij de VOC.
Ja?
Kun je daar, omdat je daar een baan hebt, je werkgever vragen om in de toekomst aan jouw schuldeiser jouw lening terug te betalen. Dus
okay.
Die VOC gaat daarbij helpen.
Mm-hmm.
Je moet wel geld dan verdiend hebben. Maar je krijgt dan van de VOC een voorgedrukt contractje.
Ja.
Waarop staat, dat vul je dan in, wat je naam is. Met welk schip je gaat uitvaren, welk jaar. Je tekent dat. Netjes met het bedrag natuurlijk, wat je schuldig bent. En dan kun je een aantal dingen mee doen. Je kan het geven aan je, zoals ik zei, aan je logementhouder. Maar je kan ook naar iemand gaan die dat documentje wel van jou wil kopen.
Okay.
Voor contant geld.
En dan krijg je die zilveren munten.
Dan krijg je een setje munten. En daar kun je van alles mee doen. Hè. Je kan daar zelf je logementhouder mee betalen. Je kan ook ervoor kiezen om die dingen mee te smokkelen naar de Oost. Dat mocht niet. Alleen de VOC mocht munten meenemen naar de Oost. Maar die zeelieden deden dat toch. Bijvoorbeeld door ze aan de binnenkant van hun riem of van hun muts of hoed in te naaien. Dat weten we doordat er allerlei onderzoekingen in de Oost zijn geweest met gestrande bemanningen, als er een incident was. Dus daar vind je dan op die manier schriftelijk nog een weergave van terug. Ze wisten dat ze dat deden. En dat deden ze omdat je op die manier tot wel 40% rendement kon maken in een periode van 1,5 jaar.
Want ze waren daar veel meer waard, die zilveren munten.
Azië, China is echt het zilverputje eigenlijk in die tijd van de wereld.
Het zilverputje.
Ja, al het zilver wat in de wereld naar boven kwam, verdween eigenlijk vanzelf richting Azië.
Dan moest je trouwens wel uitkijken dat ze niet gejat werden.
Ja, en daarom werden ze vaak op een riem of een muts gedragen, echt op het lijf.
Maar dan zit ik wel te denken, neem de Rooswijk, die mensen die zijn om het leven gekomen en wat dan?
Nou, dat is dus de crux van dit hele verhaal. Dit geld uitlenen aan zeelieden is ontzettend risicovol. We weten dat, ik geloof, 1% of 2% van de schepen zonk uiteindelijk. Ja, dan gaat de zeeman ten onder en zal geen salaris meer verdienen. En kun jij dus ook door zijn werkgever niks meer terugbetaald krijgen. Zeelieden die het wat beter afging, van wie het schip niet zonk, die konden nog steeds overlijden aan boord. Omdat als je daar met een paar honderd jonge mannen een paar maanden aan boord verkeert.
Ja.
Nou, dat is nog dichter op één gepakt dan Jelle net vertelde hier in de stad.
Ja.
Dus dat is niet heel gezond.
Nee.
Dus een flink percentage ging daar aan boord al, overleed al. Dus het duurde vaak. Dus een hoop van die leningen werden of niet terugbetaald. En als ze al werden terugbetaald, duurde dat heel erg lang. Dan werd er na 2 jaar een keer een stukje betaald. En dan na 3 jaar nog eens een beetje. En na 4 jaar nog eens een beetje. Dus voor de geldschieters was dat een risicovolle onderneming.
Ja, en hoe noemde jij haar ook alweer?
Metje van Velsen.
En die heet hier?
Die woonde hier.
Gewoond.
En zat vanuit
je
hier.
Weet zeker niet waar, wel?
Ik weet niet waar. Vaak is het zo dat je dit soort gegevens vindt in ondertrouwakten.
Ja.
En dan staat er dat ze in deze straat woont. Maar daar zit dan geen concreet nummer bij waar je dat echt specifiek aan kan koppelen.
Het voelt toch een beetje alsof ik terug in de tijd ben als je dat zo vertelt. En dat dan, dat die jongens en mannen dan hierheen kwamen en dat dan op die manier, ze dachten dan op die manier weer verder te kunnen in hun leven. En,
zeker.
Het heeft ook wel weer iets tragisch.
Ja, in zekere zin wel, maar aan de andere kant, en dat vind ik zelf als financieel historicus juist beren interessant, zit hier ook wel een hele complexe financiële constructie achter.
Ja,
want
stel eens.
Zo iemand als Metje, die moest er natuurlijk voor zorgen dat zij onderaan de streep, in die handel in obligaties, dat zij wel wat aan haar overhield.
Precies.
En de truc was dan om niet aan één zo'n opvarende geld uit te lenen. Nee, je leende uit aan meer opvarende, niet alleen op de Rooswijk, maar ook andere schepen die met die vloot vertrokken. Niet alleen die vloot, maar ook de vorige vloot en de volgende vloot. En niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere havens van de VOC werd dat papier opgekocht. Dus zij zorgde eigenlijk voor een heel divers portfolio. Dus het is, als je daar als econoom naar kijkt, goed zaken doen eigenlijk. Heel verstandig zaken doen.
Ja. Klopt dat verhaal nou ook, dat heb ik gehoord over die kapitein, dat hij echt werkelijk, weliswaar op een wat andere manier, maar overal geld was gaan lenen.
Ja, we weten uit de notariële akte die onderzoek van Joost Jonker en Oscar Gelderblom. Die hebben heel veel van die notariële akte verzameld. En daar zie je inderdaad ook, met name het wat hogere personeel, toch wel stevige sommen geld lenen. En dat op contracten van over 18 maanden of 24 maanden moet je dat terugbetalen. Dat zal vermoedelijk bedoeld zijn geweest om direct in Azië of aan de VOC te verkopen of aan iemand anders, maar direct van de hand te doen en daar een stevige winst op te maken.
Die hadden een hele kist vol met munten bij zich.
Kisten vol, ja.
Ongelooflijk.
Die kapitein, wat Christian vertelt, dat heb ik eerder gehoord, dat hij zo ontzettend veel geld bij zich had.
Ja, weet je nog, op de Vijzelstraat in Amsterdam, die Willem-Jan van Grondelen, met zijn vrouw Els.
Dat verre familielid van Barend Lont.
Precies.
Ja en Remy en Sofula, we hebben eigenlijk een derde stroom te pakken. Hè? Want we hadden dat officiële VOC-geld.
Ja.
We hebben het smokkelzilveren van de arme sloebers.
Ja.
Maar nou hebben we dus ook nog een keertje smokkelgeld van de hoge officieren die dat niet zomaar in hun kleding hadden verstopt. Nee, hadden gewoon kleine kistjes bij zich met een enorme hoeveelheid. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat jullie dan in het archief hebben gehoord.
Als het om die leningen gaat, daar waren een aantal, dat waren juist helemaal geen arme sloebers. Vooral de mensen, de officieren in de hogere rangen, die leenden veel geld. Echt extreem veel geld in onze ogen, denk ik. Die kapitein schipper Daniel Rongières, die leende 17.000 gulden. Dat waren 8 of 9 leningen bij verschillende geldschieters. Maar 17.000 gulden, dat was ongeveer 20 keer zijn jaarsalaris. Zo iemand die steekt zich dus enorm in de schulden als een soort belegging, zou je kunnen zeggen, op zijn beurt. Want de vraag is natuurlijk, waar had hij dat geld, wat wilde hij daarmee? In het algemeen waren er verschillende mogelijkheden. De mensen die op die manier grote leningen afsloten, die ofwel ze kochten met dat geld allerlei goederen die ze dan in Indië weer tegen hogere prijs konden verkopen. Of ze namen het geld gewoon mee en dan ging het dus als munten het schip op. Omdat je dat geld was met name zilveren munten, zilveren rijders, die waren 25% meer waard in Indië dan in Nederland. In de Republiek. En die koerswinst, die konden ze dus gewoon incasseren. Want als ze dat geld in Indië dan vervolgens, via, dat ging met een zogenaamde wissel, weer overmaakte naar Nederland, dan konden ze in Nederland dat komen ophalen. En dan was het 25% meer wat ze binnenkregen.
Mm-hmm. Kan je eens die wissel nog uitleggen? Dus je hebt dat zilver in Indië gekregen. Een kans van 1 op 3 dat lukt. Het lukt. Je hebt dan een wissel. Hoe werkt dat? Gaat er dan een briefje per boot terug naar Amsterdam?
Het systeem met een wissel werkt als volgt. Bij het VOC-kantoor in Batavia leverde je gewoon geld in, zilver. En dan kreeg je een briefje terug, een wissel, een bewijs van geldstorting. Dat stuurde je op per schip uiteraard naar Amsterdam of naar een andere locatie van de VOC in de Republiek. En degene die dat dan kreeg, die kon daarmee naar het kantoor in Amsterdam lopen en kreeg dat in geld uitbetaald. De bedoeling daarvan was dat, kijk, het is misschien bekend dat de VOC die vervoerde heel veel zilver naar Indië om daar thee en kruidnagelen en al die andere spullen te verkopen die dan naar Nederland werden gebracht. Ze vervoerden daar geld naartoe, omdat er gewoon in Indië geen belangstelling was voor Europese goederen. Want je zou zeggen, waarom stuurden ze geen goederen allemaal daarheen om te verkopen in Indië? Nou, daar was geen belangstelling voor bij de bevolking daar. Dus er moest zilver naar Indië en er kwamen goederen terug. Het zou dus heel onlogisch zijn om, als je geld wilde overmaken van Batavia naar Amsterdam, om dat zilver weer naar Amsterdam te sturen. Daarom was dat idee met zo'n wissel ontwikkeld. Ja. En dat was eigenlijk gewoon het hele idee van een bankcheck. Zoals we dat natuurlijk in die tijd werd het betalen internationaal al helemaal geregeld met wissels. Dus kooplieden die in het algemeen, niet alleen de VOC, maar gewoon alle particuliere goederenhandel internationaal gebeurde ook met wissel als uitwisseling van waarde, zeg maar. Niet met geld, met munten.
Ja, zo voelde Remy. Nu weten we dus wie dat zilver aan boord bij zich had en waarom.
Wat een risico namen die mensen, zeg. Russische roulette eigenlijk.
Ja, waanzinnig. We keren nog één keer terug naar die plek. Naar die plek waar al die munten zijn gezonken. Waar die Rooswijk ten onder is gegaan. We gaan terug naar Martijn Manders. En we stellen hen heel simpel de vraag. Waarom namen deze mensen zoveel risico?
Handel.
Handel.
Handel. Je komt met zilver.
Want ze zijn daar meer waard.
Ja, je komt met. Nou, je moest sowieso, had je valuta nodig. Je had geld nodig om iets te spullen kopen. Te kunnen kopen.
Ja.
Ja. Je kan je gaan ruilen. Hè? Misschien specerijen voor porselein. Zal ook best wel eens gebeurd zijn. Maar vaak wilde men gewoon valuta hebben, zilver hebben. Nou, vooral in China wilde men vooral zilver hebben. Dus die zilver werd gebruikt als een waardemiddel. Dan maakte het ook niet uit. Dat maakte overigens ook nergens in Europa uit. Of je nou een Spaanse pilaardollar had. Nee. Of je had nog een oude een taler.
Zilver is zilver.
Zilver is zilver.
En zilver was heel veel waard toen.
Ja, maar toch was dat niet helemaal het geval.
Oh.
En dat heeft te maken met de kwaliteit van het zilver. En zo hadden we in Nederland zilverrijders. En je had ducatons uit het zuidelijke
Die hier in Nederland zijn geslagen, zeg
die
maar.
Die in Nederland zijn geslagen. En die wilden de Chinezen niet hebben.
Want die zijn niet goed.
Die waren niet goed genoeg.
Er zat het minder zilver.
Volgens mij was dat de. Maar dan moeten jullie gaan vast nog met een expert praten. Hè, dus die volgens mij was de kwaliteit daarvan niet gegarandeerd worden. Wilden ze niet. Maar er zat natuurlijk wel zilver in. En wat je nu ziet is dat de VOC eigenlijk voor zorgde dat ze altijd die Mexicaanse dollars hadden. Hè, dus die pilaardollars of die ruwe bekapte. Maar dat er ook andere munten aan boord waren van de Rooswijk. En die waren vaak privé meegenomen. Die hadden mensen bij elkaar gehaald. Men had leningen afgesloten bij rijke stadsgenoten. Of men had een inzameling gedaan bij de familie. Of inzameling gedaan bij een dorp. Hè? En dat was niet alleen Nederland. Nee, dat waren ook zeelieden die uit Duitsland kwamen. Of soldaten die uit Duitsland kwamen en die meegingen op de Rooswijk. Die hadden ze allemaal geld bij zich die ze verzameld hadden. En waarom hadden die dat nou bij zich? Omdat dat geld in Nederland een bepaalde waarde vertegenwoordigde. Maar in Nederlands-Indië, waar het heel erg nodig was voor de handel, was het veel meer waard. Dus je kon gewoon alleen al door het geld mee te nemen, kon je geld verdienen.
Tenzij je halverwege met het schip verging.
Ja, dan zeg ik nog tenzij je halverwege. Deze gingen in één dag.
Dus mensen namen dus enorme risico's.
Ja, en nu komen we natuurlijk op een heel dramatisch punt uit.
Ja.
Als je bij de VOC, ik zeg het nu even heel sec, maar als je bij de VOC 2 maanden in dienst was, dus 2 maanden aan het zeilen was, ja, en je ging dan dood, dan kreeg je familie je loon uitbetaald. In ieder geval geld. Hier ging dus en het hele schip ten onder. En was heel veel geleend geld verdwenen.
Mm-hmm.
Nou, dat geleende geld, het was illegaal om dit geld mee te nemen naar Nederlands-Indië. Maar het lenen gebeurde niet illegaal. Het lenen gebeurde vaak via een notaris. Dus dat was gewoon papierwerk. Vandaar dat wij die ook dit soort dingen terugvinden in de Amsterdamse archieven.
Ja. Yeah.
Maar dus omdat het officieel gebeurde, waren er ook rechtszaken. Met name dus de weduwen. Om dat geld weer op een of andere manier terug te krijgen. Dus dat geld was verdwenen. Ze kregen er nog eens een keertje een rechtszaak overheen.
Je familielid was dood en vervolgens stond je voor de rechter.
Stond je voor de rechter. En deze mensen waren binnen 1 dag uitvaren om het leven gekomen. En kregen dus ook geen enkele uitbetaling van de VOC.
Nee.
Dus het was ook geen loon. Nee. Dus kan je ook voorstellen dat hele gezinnen tot de bedelstaf waren veroordeeld.
Ja, en dit is bijna het einde van onze zoektocht. En we hebben volgens mij aardig wat raadsels opgelost. Als je daarover nadenkt, hè. 300 jaar geleden, bijna 300 jaar geleden is dat schip gezonken.
Ja.
En dat verhaal over die jongens en die mannen. Ergens voel je toch ook dat het wel lijkt op wat er nu gebeurt. Hè? Maar dan, je kan het niet helemaal vergelijken. Maar ik weet niet hoe jullie dat aanvoelen.
Mensen die hun leven op het spel zetten voor een beter leven.
Risico's nemen met geld, hè? Voor geld.
Ook dat, ja.
En ook al die mensen die naar het westen trekken. Dus jonge mannen om hier te komen werken. Onder erbarmelijke omstandigheden. Of met risico's van dien.
Ja, ja. Ja, om maar een beter leven te hebben.
Ja, om überhaupt een leven op te kunnen bouwen.
Of dat, ja.
Want dat hoorden we in het begin, hè. Het is een vroege vorm van immigratie, hè.
En je laat je familie in de steek.
Ja. Het laat een hoop achter en ze kunnen een hoop verliezen. En ja, de kans op succes is heel klein, weten we nu.
Ja, we gaan terug. We gaan terug naar de nieuwe schatkamer. Ik had beloofd aan Pim Meuring, onze numismaat, om dat moeilijke woord nog maar een keer te gebruiken.
Ja.
Ik had hem beloofd dat we bij hem zouden eindigen. En we hebben hem uiteraard verteld wat we ontdekt hebben. Wie die mannen waren, wie die jongens waren, waarom ze dat zilver aan boord hadden. En we gaan weer even terug naar die nieuwe schatkamer. Ik sta weer bij hem, bij die vitrine, bij die muntjes van de Rooswijck. En ik heb hem gezegd van het was een bijzondere speurtocht voor ons. Pim, we zijn weer terug bij de Nederlandse Bank. We zijn weer terug in de nieuwe schatkamer waar we met jou begonnen.
Ja.
En waar jij mij die munten van de Rooswijck liet zien en die zilveren bar waar VOC op stond uit
Zeker.
Amsterdam.
Ja.
We hebben heel veel mensen gesproken, zoals de luisteraar weet. En we hebben toch aardig wat kunnen ontdekken. Hè? Dat zilver werd meer waard naarmate het verder van Nederland verwijderd was. En hoe verder je kwam, hoe meer het waard werd. Waardoor het aantrekkelijk werd als een soort handelswaar. Je kon snel geld verdienen. Mits, en daar ging het natuurlijk helemaal mis met de Rooswijck. Mits je het zou overleven. Want we weten dat het verschrikkelijk veel risico opleverde. Die passie van jou, hè? Ja, eigenlijk ook van mij. elke munt heeft een verhaal, hè?
Klopt. Elke munt heeft een verhaal. We hebben hier honderden objecten te zien in de tentoonstellingruimte, die openbaar toegankelijk is. En er zitten zoveel verschillende vormen van geld tussen. Elk voorwerp vertelt een eigen verhaal. En dat is het interessante aan dit soort objecten.
Ja, en in plaats van het goud in de kluis, ligt hier eigenlijk een stukje geschiedenis van Nederland, van geld en van de Nederlandse Bank.
Klopt, ja. En het ontstijgt zelfs die grenzen. Het is eigenlijk chronologisch is het van is het meer dan 2000 jaar oud wat hier ligt. En objecten van over de hele wereld. En ja, het is, dus het, als historicus is het echt een plezier om hier te werken. Elk object, zeker voor de moderne tijd. Elke munt is met de hand geslagen. En daarmee eigenlijk al uniek qua vorm. En er is zoveel te vertellen over de context van deze munten. Hè. Wat is er wat voor rol speelt geld in machtsstructuren? Wat voor rol speelt geld in religie, in oorlog, in handel? Dat zijn fantastische onderwerpen waar we heel graag meer verhalen over vertellen hier aan de mensen.
En dat is precies de reden, Pim, dankjewel dat je net zegt dat we deze podcast hebben gemaakt. Deze serie over alles wat te maken heeft met dit geld uit die Rooswijk, maar eigenlijk ook wat heel veel zegt over geld in algemene zin. Pim, dankjewel. Wij kijken in de Nieuwe Schatkamer, maar nou, het leuke is, heel Nederland kan kijken in de Nieuwe Schatkamer en kan dat gaan zien waar wij het in deze podcastserie over hebben gehad. Die munten, ik wijs er nog maar even naar, die munten waar jij zoveel ook over wist te vertellen van de Rooswijk.
Ja, zeker. Iedereen is erg welkom om hier deel te nemen aan deze prachtige verhalen.
En dan is het niet alleen dat je ernaar kan luisteren, zoals in deze podcast,
maar ook naar kan kijken.